Leuk dat je weer luistert naar Van Alle Markten Thuis, de wekelijkse podcast waarin oud-collega's en professionele mopperkonten, macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, Robert de Boek, hun inzicht in alle economische aangelegenheden delen. Met deze week. Kees vraagt zich af of het MKB een financieringsprobleem heeft. Robert stopt met investeren in conjunctuurgevoelige bedrijven en zegt de frase: verneuk de massa, grijp de kassa je iets. Pak je economische spreekwoordenboek er maar bij, want met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie financiële trends en economisch beleid. Gezellig gaat het niet worden, de moeite waard? Absoluut. Ter zake.
Ja. Robert, heb jij al meegekregen dat de EU een nieuwe onderhandelingstactiek heeft bedacht? Verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Daar denken ze succes mee te hebben.
Gaan we het straks over hebben. Maar ik kwam hier aan en ik wilde omkeren. Want weet je wat het adres hier is bij BNR? Prins Bernhardplein 2. Ja, dat kan sinds van de week niet meer.
In Amsterdam.
In Amsterdam. Ja, ik neem toch aan dat BNR bij de gemeente Amsterdam heeft gevraagd: kunnen we de naam van dit adres wijzigen? We gaan naar het eerste onderwerp.
Dat ga ik even kort inleiden, Robert, omdat het jouw business betreft. Ik kom al artikelen tegen de afgelopen dagen, waarin de schrijvers zich een beetje zorgen maken over de financiering, de toekomstige financiering van het midden- en kleinbedrijf. Nou ja, normaal zou me dat niet zo. Ik zou zeggen, weet je, als je een goed plan hebt, dan krijg je wel geld. Maar dat is waarschijnlijk te simpel. Jij bent een investeerder in heel veel midden- en kleinbedrijven. Kun jij je licht laten schijnen over dat verhaal van: is het voor het midden- en kleinbedrijf moeilijker om aan financiering te komen? Wat is hiervan waar van deze artikelen?
Ja, goed dat je dit onderwerp aansnijdt, Kees. Want MKB-ondernemers zijn onze doelgroep. Wij zijn van alle markten thuis. Ja, dus los van macro-onderwerpen hebben we het ook over het MKB. En dat is inderdaad mijn tak van sport. En ja, op weg hier naartoe hoorde ik dat het straks ook weer een onderwerp is bij zaken doen. Ja, ik zie het probleem niet echt. Ik ben 30 jaar actief in investeren in het MKB. En al 30 jaar hoor ik dat de overheid iets moet doen om het financieringsprobleem voor het MKB op te lossen. Nou, dat probleem is er niet. Althans, niet bij de goedlopende, iets grotere ondernemingen. Antea richt zich op bedrijven met minimaal 20 medewerkers. Dus niet echt heel groot. In dat segment hebben we nooit. Er is één in die 30 jaar, één keer. Dat is medio 2011 geweest, toen de eurocrisis op het hoogtepunt was. Er is één keer een deal geweest die we niet hebben kunnen doen, omdat we geen financiering hebben kunnen krijgen. Altijd hebben we keuze. En inderdaad, er zijn maar 3 banken in Nederland waar je uit kan kiezen. Maar altijd lukt het ons om tenminste 2 en soms zelfs 3 offertes te krijgen voor proposities.
Maar waar komen dan die verhalen vandaan dat het zo moeilijk is?
Nou ja, dat is het idee dat we iedere ondernemer in Nederland moeten helpen. Ja, als je een slecht plan hebt, er lopen ook heel veel slechte ondernemers rond en die verdienen geen financiering. Ga nou niet als overheid de kreupelen van dit ondernemerssamenleving proberen te helpen, want dat levert alleen maar ellende op. Dus dan lees ik ook, ja, er moet een staatsbank komen. Ja, doe dat nou niet, want dan hou je alle ellende in huis. Want als de commerciële banken nee hebben gezegd en je kan ook niet bij alternatieven, want er zijn tal van alternatieven. We hebben inmiddels crowdfunding, we hebben leasing, we hebben beurs voor kleinere bedrijven, MPEX, noem ze allemaal maar op. Als dat allemaal niet gelukt is en je moet dan als staatsbank die kleintjes gaan helpen die nergens anders terechtkomen, is dat een voer voor ellende. Dan weet je, je haalt een verlies in huis.
Laten we het andersom formuleren. Als we nou toch over het midden- en kleinbedrijf hebben. Wat zijn nou wel dingen waarvan je zegt, die kunnen verbeterd worden om het midden- en kleinbedrijf een steuntje in de rug te geven? Noem eens een aantal maatregelen die je wel kunt nemen, waarvan jij zegt als ervaringsdeskundige, daar zouden wij en ondernemers wel profijt van hebben. Dat is goed voor het hele ondernemersklimaat.
Ja, nou, die zijn er zeker. Als je het hebt over financiering, als een klein bedrijf en ook ZZP'ers hebben daar last van. Als je zaken doet met hele grote organisaties, moet je er rekening mee houden dat je rekening 90 tot 120 dagen onbetaald blijft. Nou, dat vind ik echt schande dat die grote bedrijven over de rug van kleintjes zichzelf proberen te financieren en te bedruipen. Dus ik las tot mijn genoegen in de krant dat Brussel naar manieren zoekt om het MKB te ontlasten. En een van die maatregelen is dat ze de betalingstermijn willen maximeren op 30 dagen op straffen van boetes en boeterentes. Nou, ik denk dat dat heel goed nieuws is voor MKB-bedrijven die zaken doen met grote organisaties. En ook met de overheid, hè? Want slechte, laten we wel zijn.
Slechte betalers.
Dus ja, die hebben de mond vol hierover, maar doen het zelf.
Dat zou een kleine verandering zijn met een hele grote positieve impact.
Zeker.
Heb dus, jij nog zoiets?
Nou ja, wat eraan zit te komen is natuurlijk rapportageverplichtingen over duurzaamheidsprestaties.
Hey, tell me something new.
Ja. Vanaf 2025 moeten ondernemingen, let wel, al vanaf 250 medewerkers, dus dat betreft ook het MKB, moet je gaan rapporteren over de CO2-uitstoot die je doet, woon-werkverkeer van je personeel, maar ook de uitstoot van leveranciers en klanten van je. Dus de hele keten moet je in kaart brengen. Ja, dat is natuurlijk een drama voor MKB-bedrijven. Ja, wat dit aan ballast gaat betekenen. Nou, daar is ook het goede van.
Dat duurzaamheidsgezwel, dat wordt per dag groter, hè?
Ja, dat daar ontkomen we niet aan. Alleen ook daar
kan niet geopereerd worden. Kunnen we niet bestralen.
Nou, ook daar gaat Brussel ons helpen, want die denkt erover, hoewel groene politici daar dan alweer hun mening over hebben. Maar Europa denkt erover, de Europese Commissie, om die grens van 250 medewerkers, waarvoor dat gaat gelden, die bedrijven, om dat te verhogen naar 500 medewerkers. Nou, dat betekent dat het belangrijk deel van het MKB hier geen last van gaat hebben.
Ja, maar goed, dan gaan alle grote bedrijven, dan gaat het gewoon voor door natuurlijk. Dus dat is fijn voor het MKB. Maar het is natuurlijk op zich, wat jij net voorleest, wat er allemaal moet gebeuren. Ja,
maar voor een groot bedrijf, Kees, ja, als jij een back-office van 50 man op de financiële afdeling en compliance afdeling hebt, dan vind je echt wel iemand die dit er ook nog bij kan nemen. Maar een MKB-bedrijf.
Dit is niet even erbij te noemen. Als jij dat zo even voorleest, dan zou ik zeggen, dan moet je compleet nieuwe afdelingen optuigen om het allemaal bij te houden. En wat dan? Gaan we dan krijg je dan straf? Worden de groene gekkies boos als je je niet aan de verplichting houdt? Jezus. Maar goed, dat goed nieuws voor het middenkleinbedrijf dan. In principe, als dit niet doorgaat, dat is maar de vraag natuurlijk. Het is een voorstel toch? Moet niet doorgaan.
Ja.
Heb je nog een derde ding waarvan je zegt van dat daar zouden we ook wel vanaf willen?
Waar het MKB tegenaan hikt, is natuurlijk de verplichting doorbetaling bij ziekte. 2 jaar doorbetaling bij ziekte. Ja. En al in menig kabinetscoalitieplan horen we dat dan het idee is om die termijn te verminderen. Maar het is er nog steeds niet. Dat betekent een behoorlijke drempel voor MKB'ers om mensen aan te nemen. Want ja, je haalt een potentieel risico in huis. En het ziekteverzuim, dat zien we in de hele Antea-portefeuille en ook uit de macrocijfers zien we dat. Ziekteverzuim loopt echt wel sterk op post-corona. In onze portefeuille lag dat bij de meeste bedrijven op 2-3% ziekteverzuim. Nu zien we het oplopen naar 6-7% met heel veel burn-outs. Ja. Wat langdurige gevallen zijn. Ja, daar is dit een behoorlijke ballast voor een onderneming.
Nou ja, wat natuurlijk een discussie altijd al een tijdje is. Dat er te veel ZZP'ers in de samenleving zijn en te weinig mensen met een vaste baan. Ik begrijp wel dat een heleboel bedrijven denken, wij nemen gewoon mensen tijdelijk aan op ZZP-contracten. Voor het geval dat een keer het gaat tegenzitten natuurlijk.
Ja, ZZP.
Zouden jullie als middenbeklein bedrijf meer mensen vast contract geven als deze regel veranderd wordt?
Ja, dat is voor veel MKB-ondernemers denk ik een behoorlijke drempel om mensen aan te nemen die 2 jaar termijn. Over een ZZP, ja. Mensen noemen zich ook ZZP'er die werkloos zijn. Het is voor veel mensen ook zelfstandigen zonder perspectief.
Dat zijn er wel veel. Als je gewoon kijkt naar die getallen. Dat is de afgelopen 10, 15 jaar echt explosief gestegen. Mensen die gewoon geen vaste baan hebben, maar in allerlei denkbare vormen ergens optreden.
Nou ja, en ook de overheid zelf werkt daaraan mee. Ik ken mensen die werken bij het ministerie van EZ. Al 15 jaar op een ZZP-contract. Ja, dan kan de overheid zeggen, nee, wij verminderen het aantal mensen. Dus de overheid neemt af. Maar ja, je betaalt wel al 15 jaar het dubbele tarief dan wanneer je iemand in dienst zou nemen. Dus dat is allemaal voor de bühne.
Nou, als die overheid nou het goede voorbeeld zou geven in alles wat ze voorstellen, dat zou een heleboel schelen. Nou, laten we zo zeggen, voor het midden- en kleinbedrijf is nog wat ruimte zonder al te veel moeite voor serieuze verbeteringen.
Zeker. En ja, nogmaals, die mensen die geen financiering kunnen krijgen met hopeloze plannen. Ja, ga wat anders doen. Het staat leuk op je cv om te zeggen dat je ondernemer bent, maar het is niet voor iedereen weggelegd.
Nou,
Kees, ja, actueel natuurlijk.
Inflatie, belangrijk.
Ja. Nou, de koopkrachtplaatjes.
Nou, het CBS kwam 1-2 dagen geleden met prettige berichten.
Ja.
Want inflatie, dat is langer bekend, die neemt scherp af. En de CO-lonen, loonstijgingen, die zijn behoorlijk, hè, 6, 7, 8%. Dus ja, dat betekent ook dat de koopkracht, als de inflatie daalt en de lonen stijgen, dat de koopkracht aan het herstellen is.
Ja, het lek is boven,
Kees. Goed nieuws, ja.
Ja, de reële loonstijging komt uit, las ik gisteren, CBS, 3,4%. Ja. De hoogste van deze eeuw.
Ja, dat is mooi, maar er is natuurlijk wel een paar kanttekeningen bij te maken. Als je gewoon kijkt naar die lage inflatie. De voedingsmiddelen, wat je eet en drinkt, dat is het afgelopen jaar 10% duurder geworden. Dat merken mensen als ze boodschappen gaan doen. Diensten, een belangrijke blanke bron van uitgaven, dat is ook 5-6% duurder geworden. En dat de inflatie daalt ten opzichte van vorig jaar en wel behoorlijk, heeft alles te maken met die lagere energiekosten. Er gaat niks mis mee, maar als jij gaat winkelen, blijft het leven duur. Nou, dat merk je, wat je nou ook al merkt, dat zie je ook wel gebeuren in die CBS-cijfers. Hè, de dingen die je moet kopen, dat is wat anders dan dingen die je kunt kopen. Dus er zijn al diverse sectoren in het midden- en kleinbedrijf waar gewoon de omzetten, inclusief inflatie, al behoorlijk dalen. Kun je nagaan, dan is dan volumes, hè, dus omzet is volume maal prijs, de prijzen gaan omhoog. Als dan de omzet al daalt, dan betekent dat op allerlei terreinen, hè, de volume is ook al daar, dus dit bedrijf langzaam zeker in problemen komen. Hè? En met name doe het zelf.
Keukens, badkamers, bouw.
In die sectoren, voor het midden- en kleinbedrijf, hangt daar de stormbal al zwaar de mast in. Ja. Dus dat is punt 1. En dus moeten gaat wel door. Kunnen is een ander verhaal. En hoe ziet het de toekomst eruit? Nou, het is natuurlijk fantastisch dat iedereen hoger salaris krijgt. Dus onderwijs, het onderwijs heeft 8-9% meer. En op allerlei andere plaatsen ook. Ja, dat gaat natuurlijk leiden tot hogere prijzen. Ja, want die hogere kosten gaan
dat doorbelasten.
Gaan dat doorberekenen. Ja. Ja, dus als nou dus die prijzen van allerlei producten gaan verder omhoog, denk ik. En als die energiebeweging weer wat verandert. De winter komt eraan, misschien wat gedonder in energieland. Dan gaan die energieprijzen ook weer omhoog. Dus misschien dat op dit moment de koopkracht wel een klein beetje stijgt. Fijn voor die mensen. Maar ik ben bang, in het midden- en kleinbedrijf, op sommige hangt de stormbal in de mast. En ik denk dat dat verhaal van stijgende koopkracht binnenkort weer voorbij is. Dat kan als niet anders.
Maar de Tweede Kamer, dat is goed nieuws op komst, Kees. Die doet er alles aan om dat koopkrachtniveau op peil te houden. Ja, alleen mevrouw Van der Plas, ja, die werd weggehoond. Die had een plan waar geen dekking voor was. Wat vind je daarvan?
Ja, dat is toch fantastisch, Robert. Weet je wel, ja, wat het mooie is, we hebben in de begroting, de Nederlandse begroting voor dit jaar, heeft een tekort van 30 miljard. En dus we geven 30 miljard meer uit dan we binnenkrijgen. Daar is dus geen dekking voor, anders is het geen tekort. En even mevrouw Van der Plas wordt dan weggehoond. Oh, Lientje. Je begrijpt ook niet al te veel van, omdat ze een miljard meer wil uitgeven zonder dekking. Ja, dat is toch, dat je gewoon als Tweede Kamer jezelf nog serieus neemt. Dat kan toch niet, jongen? Je geeft 30 miljard meer uit dan er binnenkomt. En dan op dit punt gaan we in één keer hardball spelen.
Dat zal wel met de verkiezingen in aantocht zijn.
Ja, met vertrouwen in de politiek neemt niet toe. Maar bij de weldenkende mensen, dat kan ik je wel vertellen.
Maar die koopkracht, ja, wij zien het al sinds medio vorig jaar. Wij zijn bij Antea voorzichtig met betrekking tot conjunctuurgevoelige bedrijven. En je las het vanochtend ook weer, hè? Dip nieuwbouw tekent crisis op woningmarkt. Alles wat gekoppeld is aan woningen. Bijvoorbeeld, vorig jaar waren we dus met een bedrijf actief in de keukensector. Ja, toen hebben we gezegd, dit is bij uitstek een conjunctuurgevoelig onderneming. Dus ja, dat moeten we niet doen. Dus je ziet nu, en dat zie je breder. Ja, wij hebben net geïnvesteerd in een bedrijf van isolatie, niet conjunctuurgevoelig. Een bedrijf veiligheidstrainingen. Nou, daar zie je investeerders nu naar vertrekken. En wie hebben het moeilijk? Ja, dat zijn retailers.
Maar daarmee versterk je het probleem. Hè?
Ja,
dat houdt wel in de gaten. Ja, jullie zijn verantwoordelijk voor de teleurgang van Nederland. Hè? Dat houdt wel in de gaten.
Kees, ja, ik heb een verantwoordelijkheid voor mijn beleggers. En ja, ik moet niet de economie proberen te stutten.
Ga jij die mensen even bellen dat ze binnenkort geen werk meer hebben?
Nee, maar ik ga wel die investeerders bellen dat we geen verliezen hebben.
Ja, een heel ander probleem. Een ander onderwerp, Robert.
Zeker. We gaan naar de ergernis van de week. Ja, Kees, het was weer een moeilijke keuze, neem ik aan.
Begin jij maar eens als eerste. Begin jij maar eens als eerste.
Nou, mijn ergernis is dat ik deze week 2 keer bij mij in de bus een juichverhaal ontving en een uitnodiging om te investeren in obligaties van het bedrijf Fastnet.
Hallo, duurzaamheid. Wie wil dat niet? Ja. Belangrijk.
Nou, dat gebruiken ze ook erg in hun marketing. Maar ja, Fastnet, dat is eigenlijk een junk. Ze zijn verslaafd, in dit geval aan geld.
Subsidiejunk.
Het ziet er slecht uit en ze gaan uiteindelijk dood, joh. Dit bedrijf, als je naar de cijfers kijkt, is verliesgevend. Heeft een omzet eerste half jaar 22. Komen ze met een prospectus, daar zit niks in over 23. Het laatste cijfer is over de eerste helft 22. Omzet 12,6 miljoen. Nou. En operationeel verlies. En dan gaan ze normaliseren. Dus alle kosten verbonden aan groei, die halen ze eruit. En dan komen ze onderaan de streep met een positief iets. Nou, het is echt verneuk de massa en grijp de kassa. Er wordt een obligatielening uitgegeven om weer een andere schuld af te lossen. Het is net een piramidespel. Ja. En wat krijg ik dan als belegger? En er wordt inderdaad van, ja, nee, u kunt een bijdrage leveren aan verduurzaming en de energietransitie.
De zeehondjes en de ijsbeertjes.
Wat krijg ik, gezien dat enorme risico? Want het is echt een risicovolle, want Shell komt met...
10%?
Shell komt met eigen laadpalen. Dus de enige plek waar je auto's ziet staan bij de laadpalen van Fastnet is in een folder. Want langs de weg heb ik er nog nooit een.
Maar we krijgen 10%?
Nee, 6. Terwijl een bank op een hypotheek met een eerste hypotheekrecht 5% rekent. Nou, dat risico staat natuurlijk niet in verhouding. Ja, ik zou er nog niet met 12% ingaan. Maar de massa die denkt van leuk, energietransitie, die denkt ook obligaties. Oh, dat is veilig. Ja.
En 6%. Hè?
6%. Bij de bank krijg ik 1,5 inmiddels.
Ja, ja, ja.
Dus nou, ik zou er heel ver van blijven.
Je wordt niet beloond voor het risico dat je loopt. Dat is wel duidelijk.
Absoluut niet.
Okay.
Dus ja, Fastnet, als je luistert, haal mij alsjeblieft uit bestand. Want ik erger me dood iedere keer als ik weer zo'n foldertje in de beurs krijg. Maar BNR en het FD zijn er blij mee. Hier, want pagina grote advertentie. Om mensen uit te nodigen om obligaties. Dus nee, het FD is heel blij met Fastnet. Want ja, volgende maand komt er waarschijnlijk weer een nieuwe obligatie. Kees, jouw genoeg ergernis. Ja, wat is jouw ergernis van de week?
Mijn ergernis van de week is een man. Bobke Hoekstra.
Ik ken hem.
Bobke Hoekstra. Ja, die kennen we als fractievoorzitter. Een grote meneer in het CDA. Fractievoorzitter van het CDA. Heeft wel oog voor het milieu, hè, want dat hebben ze natuurlijk allemaal, daar is niks mis mee. Maar hij heeft gesolliciteerd bij de Europese Commissie als milieucommissaris. En het Jesse Klaver is een kleuter bij. Hij is gewoon helemaal om, die Wopke. Hij is nou helemaal pro-alles, anti-alles, anti-pro-alles. Ja. Het is gewoon een milieugekkie geworden, van de ene dag op de andere. Dat kan, hè. Als normaal
je kan toch je mening een keer verwijzigen.
Maar mijn punt is, Robert, kijk. Waarom ga je de politiek in? Je gaat de politiek in omdat je een overtuiging hebt dat jij met jouw ideeën de wereld een betere plaats gaat maken. En geloofwaardigheid is in politiek heel belangrijk. In de politiek bepaalt voor ons als gewone burgers het kader waarin wij moeten leven. Dus wij moeten een beetje kunnen vertrouwen op de geloofwaardigheid van de politici. Wopke Hoekstra. Dus als CDA-fractievoorzitter en als minister heeft hij een bepaalde houding. En van de ene dag op de andere... Enig het andere denkt hij in één keer heel iets anders. Dat ziet er volgens mij slecht uit voor de politici. Daar heb ik niet veel vertrouwen in. In ieder geval niet in deze politicus. Maar het gaat nog verder. Ik heb even gekeken naar de Tweede Kamer. Wat zie je nou gebeuren? De zittingsduur van Kamerleden. Hoe lang zijn ze Kamerlid? Neemt alleen maar af. En ook hiervoor zou je zeggen. Als jij een bepaalde visie hebt over de samenleving. En je wilt met elkaar uitmaken hoe het allemaal verder moet. Ja, dan neem je daar even de tijd voor. Maar wat ik begin te denken is dat Kamerlid is een soort carrière stap. Je bent even 2-3 jaar Kamerlid. Je praat mee en dan ga je wat anders doen. Ja, dat vind ik ook voor eens als ik verwacht iets meer van politici. Ik hoef niet met ze eens te zijn, daar gaat het allemaal niet om. Hè, maar niet dat je de Kamerlidmaatschap even als carrière stap gebruikt om een volgende stap in je carrière te maken. Dus al die dingen, hè, dat Hoekstra die denken wat anders gaan denken. Mensen die binnen 2-3 jaar weg zijn, dat ondermijnt het vertrouwen in de politiek. En dat is wel vrij belangrijk, want wat ik net al zei, die politici die maken het kader waarin wij een beetje moeten rondrommelen. Kijk, dat bij spreken dat je geen vertrouwen hebt in ondernemer, dat kan. Als dat misgaat, dan heb je een beperkte schade. Maar Kamerlidschap, dat is al een eervolle functie.
Ja.
En ook moeilijk, denk ik, alles bij elkaar, voordat je het een beetje begrijpt en effectief kan zijn. En dan ben je 2-3 jaar later, ben je gewoon weg.
Maar Wopke, Kees, had je dan liever Sigrid Kaag? Want Rutte heeft Kaag natuurlijk een hak willen zetten door haar niet voor te dragen. Zij was ook geïnteresseerd.
Maar goed, we gaan nou op een gegeven moment... Die kunnen mijn oren aan naaien in een volgende functie. Dat is, om met Jesse Klaver te spreken, een hele lelijke politiek, Robert.
Oké.
Een hele lelijke politiek.
Goed, Kees. Nou, ja. De rest van de ergernissen volgen volgende week. Ja, we gaan naar onderwerp 3. Kees.
Ja, de Europese Commissie. We hebben het er al in het begin van de uitzending heel even over gehad. De Europese Commissie gaat een onderzoek instellen naar de mate waarin de Chinese overheid de productie van Chinese elektrische auto's subsidieert. Wat je nou ziet in Nederland, in Europa, is dat de Chinezen exporteren elektrische auto's naar Europa. Die worden hier gekocht. En Europa vindt, of denkt te vinden, dat de Chinezen wel die auto's heel veel subsidiëren. Dus dat het een competitievervalsing is. Ja, dat is toch te mooi om waar te zijn. Als je gewoon kijkt naar de Europese auto-industrie, de elektrische auto's. Dat is de pot verwijten ketel die zwart zit. Want ik denk niet dat er in Europa één elektrische auto verkocht wordt. Eén.
Zonder subsidie. Zonder,
niet subsidie, zonder heel veel subsidie. Dus ja, dat is wel veel verbazingwekkend. Dat je als een respectabele organisatie niet verder komt dan dat. En bovendien, Robert, Chinezen, die hebben lange tenen.
Ja, gaan ze reageren hierop?
Ja, die Chinezen hebben echt hele lange teentjes.
Die worden boos?
Ja, nou, geïrriteerd. We zijn niet boos, we zijn geïrriteerd. En ik kan je wel vertellen, er zijn bijvoorbeeld in Duitsland. Ja, de grote Duitse autofabrikanten hebben hele grote belangen in China. Robert, die Chinezen die laten het niet over de kant gaan, de Chinezen. Dus A, is het dom dat je het zelf ook doet. En B, ik denk dat het is een langzaam proces. Nu onderzoek moet uitgevoerd worden, maar...
Dus de Europeanen moeten sorry zeggen tegen de Chinezen hiervoor?
Je moet wel een beetje opletten wat je doet als je Chinezen groot gaat irriteren. Dat is meestal je eigen economie niet zo'n goed idee.
En van welke makelaar is jouw elektrische auto dan, Kees?
Ik ben natuurlijk...
Als klimaatfan rijd je toch wel elektrisch?
Nee, natuurlijk rijd ik niet elektrisch. Nee, ik ben wel gek geworden. Okay. Benzineman, lekker stoken.
Ja, lekker geluid. Ja, het is ook gevaarlijk, hè, elektrisch, want die auto's maken geen geluid. Dus voor de voetgangers is het uitermate gevaarlijk.
Ja, maar het is nou vrijdagmorgen. Ik zag vanmorgen in de krant, ja, er gaan nog hele rare dingen gebeuren. Ook in verband met elektrische auto's, met een bruggetje. Extinction Rebellion, waar we het al vaker over gehad hebben. Die gaan ze voorlopig even stoppen met de A12 bezetten.
Oh, dus ik kom morgen gewoon naar mijn ouders toe.
Tijdelijk. Oh. Want, wat is nou gebeurd? Ja? In de Tweede Kamer is er sprake van dat we een motie gaan aannemen om te onderzoeken hoeveel de fossiele industrie aan subsidie krijgt.
Lijkt me een mooi onderwerp voor volgende week, Kees. Okay, we gaan afronden.
Okay.
Dank aan de luisteraars, de velen die inmiddels zijn. We verdubbelen iedere week. Nou, dat kan BNR toch niet zeggen, Kees?
Je maakt wel vrienden vandaag, Robert. De FD wordt afgekant, BNR wordt afgekant. Als wij dit willen blijven doen, moet je wel een beetje op je woorden letten.
Ja, sorry.
Nou, vergeet de Chinees en Wopke Hoekstra niet. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. Abonneer je en vertel al je vrienden erover, want deze mannen willen ook een elektrische auto kunnen kopen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.